Als ik naar straatinterviews kijk op televisie en het gaat over politiek, dan valt mij op dat de mensen eigenlijk toch maar een belabberd inzicht hebben. Ja. Eigenlijk weinig weten, ja. Om niet te zeggen niets weten.
Ja, dat is juist. Er zijn gelukkig ook heel goed geïnformeerde mensen, hè, die vaak ook de brievenschrijvers of de best die het woord voeren als ik een lezing geef. En bij de vragen zijn er altijd mensen die dan interessante vragen stellen, waaruit een grote kennis ook blijkt. Dus er zijn uitzonderingen, maar de meeste mensen begrijpen het niet. Ik begrijp ook dat ze het niet begrijpen. Het is vrij complex. Het wordt ook in de media niet altijd goed gebracht. Dat is geen verwijt naar journalisten die hun werk doorgaans zeer uitstekend doen, maar men veronderstelt vaak in media een vrij grote kennis van zaken bij het publiek, waar men dan vaak ook met jargon of men goochelt met begrippen of men stapt ergens in een, stel dat een probleem ergens 10 bladzijden telt, als je de krant openslaat, dan begint men het uit te leggen vanaf bladzijde 8. Hè. En dan zijn er vaak mensen die zeggen, wat betekent dat eigenlijk, waarover gaat dat eigenlijk? En dat doen wij te weinig, dat eigenlijk uitleggen van heel eenvoudig, waarover gaat het, wat is eigenlijk de inzet van dat dossier. Het grappige is dat, het is eigenlijk niet grappig, toen ik zelf aan de universiteit werkte, begreep ik veel dingen niet. Ook in en rond de politiek niet. Maar je durfde toen niet vragen, wat is dat? Leg dat uit, want je wou niet dom overkomen. Hoe langer ik er werkte, hoe meer ik besefte dat ook aan de universiteit heel veel mensen rondliepen die dingen niet begrepen. Maar niemand had het lef om te vragen wat er aan de hand was. Wat is nu heel vaak voorkomend, als een jonge medewerker net in dienst komt zijn eerste paper presenteren of zijn eerste bijdrage tot de congres. Dat zit chockvol met ingewikkelde zinnen en woorden die ik niet begrijp. En wat ik nu doe, is wat ik vroeger niet durfde zeggen. Ik begrijp dat niet, leg dat uit. En dan sta je er vaak van versteld hoe weinig mensen soms zelf begrijpen van hun eigen schrift. Wat betekenen die woorden? Wat zijn die moeilijke zinnen? Waar slaat dat op? Je goochelt met theorieën, met namen, met stromingen, maar hoe komt dat? Allee, wat is dat eigenlijk? Het ABC daarvan. En dan merk je dat weten die mensen ook niet. Ze jong leren maar met die ingewikkelde dingen die in hun mandje zijn gelegd. En dan vaak vind ik in media, die je niet mag veralgemenen uiteraard, er zijn uitzonderingen, dat men ook van een te groot kennisniveau vertrekt. En ik heb het dan over feitelijkheden, de dossiers uitleggen, hoe zit nu iets in elkaar, de facts and figures daarvan. Dat is nu gelukkig alleen wat aan het keren. Je merkt in vele media aandacht voor die facts and figures, een probleem uitleggen, heel simpel. Ik vind dat een zeer goede zaak, maar daar begint het mee. Als je niet begrijpt wat er gebeurt, dan ja, is het logisch dat hoe je het beoordeelt vaak ongegrond of fout gegrond is. Dus je moet het eerst goed uitleggen. En daarna zijn mensen beter in staat om een eigen mening daarover te vormen.
Ik heb het gevoel ook dat politiek een kwalijke reputatie heeft. Vele politici, soms denk ik van, hoe blijven ze het volhouden? Want ze krijgen voortdurend allerlei dingen naar hun hoofd geslingerd.
Ja, vaak juist, maar vaak worden mensen politicus of politica die daar tegen kunnen. Dat is dan een criterium. Als je daar niet tegen kunt, dan hou je het niet lang vol. Weet men dat ook vooraf. Dat is een beroepsrisico. Je kan ook, en de samenleving is denk ik ook het politiek debat zeker verhard in vergelijking met 20, 30 jaar, moet dat niet dramatiseren, maar toch via sociale media gaat het er nu heel hevig aan toe. Dus je weet, als je eraan begint, dat is onvermijdelijk. Als je een positie inneemt waar 10% of 20 of 30% van de mensen voor zijn, zijn er 70% tegen en dus die zullen zich laten horen. Politiek is een harde stiel, politie hebt niet onder de markt en de politiek heeft inderdaad geen goed imago. Vaak onterecht, soms ook terecht, zakkenvullers, profiteurs, mensen die toch een afgrond laten zien tussen woord en daad. Hè. Die van mening wisselen zoals wij van Onderbroek, noem maar op, veel willen verdienen en weinig willen werken. Dus dat zit diep in onze politieke cultuur, een vrij diep wantrouwen in politiek en in politieke instellingen.
Ten onrechte?
Niet altijd, maar meestal wel, ja. Als men vraagt me soms, hoeveel van de kwaliteit van politici, kijk, in een professorenkamer of in een advocatenassociatie of in een lerarenkamer of aan de band in de fabriek, waar verschillende mensen zitten, heb je er altijd een paar die daar, ja, die idioten die daar eigenlijk slecht werk leveren enzovoort. Dat is ook in de politiek zo. En je hebt ook heel veel mensen die hard hun best doen, die proberen van de samenleving een betere plaats te maken, die fouten maken zoals u en ik, die soms goede en soms minder goede dingen doen, maar die het allemaal niet kwaad bedoelen, die ondertussen ook hun boterham willen verdienen en die er ook veel voor opofferen. En ik heb er geen enkel probleem mee dat mensen die onafhankelijk hard werken, ik bedoel die uit de hand eten van grote bedrijven enzovoort en die marge moeten hebben, die mogen goed betaald worden. Maar ik ben niet pessimistisch over de kwaliteit van politici. Bijvoorbeeld toen onlangs de grootste staatshervorming in vele jaren, het Vlinderakkoord, werd goedgekeurd, dan leek die staatshervorming en alle ingewikkelde deals die daaruit voorkwamen, leek die heel hard op de constructies die wij en Jean-Luc Dehaene zou hebben opgebouwd. Wel, onze politici zijn dus even slim of even niet slim als die vorige. Dus de kwaliteit van politici is vandaag echt niet erger dan 20, 30 jaar geleden. En ja, dat vind ik soms een beetje dat men onterecht hard voor hen is. Maar dat politiek een moeilijk vak is, dat beaam ik. Ik vind wel dat ze heel veel aandacht en commentaar verdienen, want zij zitten in de cockpit van onze samenleving. Zij nemen de voor de samenleving bindende beslissingen. Zij besteden de miljarden, zij maken de wetten, zij beslissen heel veel dingen over ons leven. Dus dat ze nauw gevolgd moeten worden, dat ze fors gecontroleerd moeten worden, dat ze veel kritiek en onderzoek verdienen, daar ben ik het volmondig mee eens, maar vaak kan het op een iets intelligenter manier verlopen, denk ik.
Ja, vindt u dat de democratie die we toch moeten koesteren, dat die voldoende wordt uitgelegd en verdedigd?
Nee, ik denk ook vaak dat mensen niet goed weten wat dat eigenlijk is, democratie. Daar heb ik ook een hoofdstuk in mijn handboek. En ja, we zijn er toch een uur of drie mee bezig, want dat is veel dingen tegelijk. Mensen zeggen, ja, democratie, dat is de wil van het volk. Tot daar zijn we het allemaal, democraat, kracht van het volk. Tot daar zijn we het allemaal eens, maar wat is dan echt de democratie? Bijvoorbeeld, een zegt, ja, een evenredigheidssysteem, dat het aantal zetels van een partij dicht bij het aantal stemmen, aandeel in de stemmen van de partij ligt. Men noemt dat een evenredigheidssysteem. Een meerderheidssysteem is waar dat één partij de meerderheid haalt, zelfs al hebben ze bijvoorbeeld niet de meerderheid van de stemmen, zoals bijvoorbeeld typisch bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat zijn twee manieren om democratie te organiseren. Wat is nu eigenlijk de meest democratische? Is opkomstplicht of is stemrecht het meest democratisch? Hoe ver moeten we minderheden beschermen tegen de beslissing van de meerderheid? Dat zijn allemaal dingen die je over democratie kunt bediscussiëren. Is bijvoorbeeld, zijn referenda, volksraadplegingen, is dat democratischer dan een stemming via volksvertegenwoordigers? Zijn de nieuwe vormen van democratie die nu opduiken, waar burgers zich organiseren en zeggen, kijk, laat ons via sociale media, een burgerplatform, laat ons zelf de beslissingen nemen, we hebben eigenlijk de politiek niet meer nodig. We hebben geen vertegenwoordigers nodig, we gaan wel onszelf zijn. Is dat eigenlijk democratisch? Of misschien net minder? Dus het is een heel moeilijk woord waar heel veel in zit. Stemmen. Stel nu bijvoorbeeld in democratie, ik geef al het voorbeeld aan mijn studenten, dat je de perfecte democratie hebt, maar waar elke partij ongeveer hetzelfde zegt. En het programma van elke partij lijkt heel nauw op dat van een andere. Maar voor de rest is de democratie, de transparantie, eindeloos. Heb je eigenlijk een democratie als de burger geen keuze heeft, geen echte keuze heeft, waarin hij het beleid kan sturen? Want als elke partij ongeveer hetzelfde zegt, dan gebeurt er altijd hetzelfde, los van je stemvoorkeur. Dus in zo'n democratie die perfect is, op één punt na, er is te weinig inhoudelijk, programmatorisch verschil tussen die partijen. Dan zou je kunnen zeggen dat er is een probleem met die democratie, terwijl ze formeel helemaal in orde is. Dus als je weet hoe complex, veellagig, veelzijdig democratie is, ja, dan is het evident dat ik op je vraag antwoord. Weten mensen eigenlijk wel genoeg over die democratie? Nee, ze weten niet genoeg over die democratie. Maar je kan het hem moeilijk wel nemen. Het is ook verdomd ingewikkeld.
Maar ze kennen ook de geschiedenis niet, denk ik dan.
Nee, en dat gezien is ze moeder van veel wetenschap. Hoe beter je ze kent, hoe beter je het heden en vooral de toekomst begrijpt. Maar voor mij hoeven ze niet het stemrecht van, allee, de evolutie van het stemrecht in de 19e eeuw te kennen, maar...
Totalitaire
bijvoorbeeld, crisis. Hoe komt dat vandaag? Ik vind dat goed, hè, naar boven. Men maakt de vergelijking met de jaren 30, met andere donkere jaren, hoe daar ook geleidelijk via aanpassingen in het parlement, wetten die veranderen, ja, autoritaire regimes en via populistische groeperingen die dan steeds meer rechten van minderheden uitschakelen, wantrouwen in de media enzovoort. Men maakt vergelijkingen. Ik denk dat die vergelijkingen die zijn nuttig en nodig. Er niet moeten toe leiden dat je zegt van we zitten nu in de jaren 30. Er komt straks dus misschien een soort van nazistisch regime op ons af. Dat geloof ik niet, maar dat neemt niet weg dat die vergelijkingen, als je ze eerlijk maakt, pedagogisch nuttig zijn. Maar je moet niet zeggen, ik vergelijk het met de jaren 30. Dus wat nu gebeurt, laten we ze kat de kat noemen. Theo Franken is een nazi. Als jij aan de macht komt, komt een nazi-regime op ons af. Dat vind ik ongelooflijk onzin. Maar dat een democratie van binnenuit uitgehold kan worden, eigenlijk democratie is de ergste vijand van zichzelf, dat er erosie van binnen ontstaat, dat is iets wat je uit de geschiedenis moet leren. Waarmee ik niet zeg dat het zover is gekomen.
De toekomst. Bent u op dit moment met een bepaald nieuw project bezig?
Ja, ik ben eigenlijk al een tijdje met een project bezig dat met mijn core business als politicoloog niet veel te maken heeft. Ik ben verantwoordelijk binnen de universiteit voor de ontwikkeling van de universiteit in West-Vlaanderen. Dus we hebben daar campussen in Kortrijk, Brugge en Oostende. En ik heb dus 2 jaar geleden de vraag gekregen of ik de plannen van de universiteit in mijn geliefde West-Vlaamse provincie wil meehelpen, ondersteunen en uitbouwen. Dus dat is iets... Ja, een heel andere opdracht die toch vaak ook met politiek in contact komt. Dus daar komt mijn kennis van politiek wel heel handig. Maar dat is eerder een managementbeheersfunctie. En daardoor is mijn opdracht ook aan de universiteit teruggeschroefd. Ik doseer minder. Ik begeleid ook geen studenten of doctoraten meer. Omdat ik eigenlijk het grootste stuk van mijn tijd in noem het de managementopdrachten investeer.
Is er nog iets wat u zou willen realiseren?
Nee, ik vond eigenlijk die kans die ik van de universiteit gekregen heb om daar dus mee te werken aan de uitbouw van de universiteit. Het is echt ook soms pionierswerk. Het is heel plezant om te doen in een wereld die ik soms ook niet ken. Bijvoorbeeld de blauwe groei in Oostende dan. Ik vind dat heel plezant en ik had dat 3-4 jaar geleden niet voorzien. Dus ik heb geen plannen. Ik zie wel wat er op me afkomt. Ik doe wat ik deed nog altijd heel graag. Lesgeven, studenten begeleiden, over politiek studeren, onderzoek enzovoort. Maar ja, ik was daarmee begonnen toen ik 23 was. En als je dan 45 bent, dan heb je soms wel eens een nieuwe uitdaging, zoals dat heet, nodig. Om scherp te blijven. Ik doe dat nu ongelooflijk graag. Ik ga dat nog een eindje doen. Nog jaren, denk ik. Ik denk niet tot aan mijn emeritaat. Maar we zien wel wat dat er op ons afkomt. Ik heb geen bewuste carrièreopbouw, dus we zien wel.
Professor De Vos, ik dank u van harte voor dit boeiende gesprek.
Dat is graag gedaan.